Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Het is ook wel jammer dat hij nooit echt in een grote competitie gespeeld heeft, als je ziet hoe makkelijk die doelpunten worden. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 22 juli. Met vandaag gala voorstelling van PSV in Europa, Joga Bonita op de Olympische Spelen en eerste examen voor Slot bij Feyenoord. Vandaag zijn we weer terug met het bezetting van maandag met Wouter en met Mart. Hey Mart.
Hey Wouter.
Vanuit Amsterdam, ik vanuit Deventer, dus we zien elkaar weer via FaceTime. Ik hoorde dat jij eigenlijk toe bent aan vakantie. Kan je vandaag nog wel even één keer schitteren?
Ja, het is mijn laatste examen, zoals je net zei, bij Slot, voor ik op vakantie ga morgen. Dus daar heb ik heel veel zin in, maar ik ben ook blij dit nog even te kunnen doen.
Ja, want we hebben weer genoeg te bespreken vandaag. En ook weer Nederlands succes. Gisteren konden we genieten van de Oranje Leeuwin, een dikke overwinning. Maar 's avonds was misschien eigenlijk nog wel mooier, toch?
Ja man, heel erg. Ik merkte ook een beetje op Twitter en bij mensen om me heen een soort euforische stemming. Alsof er echt al wat bereikt was. Wat natuurlijk nog niet echt het geval is. Maar het is echt het gevoel van Europees succes. En nou ja, daar zijn we ook wel aan toe als Nederland zijnde. En het is pas de tweede voorronde van de Champions League. Ja. Er is nog een hele lange weg te gaan, maar beter beginnen dan dit kan eigenlijk niet.
Nee, eigenlijk voor de PSV supporters was het fantastisch. Sowieso ook heel veel kon aanwezig zijn in het stadion. Maar ook als neutrale kijker was het gewoon echt super, super om naar te kijken. En eigenlijk iets heel anders als wat wij gezien hebben van veel Nederlandse clubs in Europese voorrondes. Los van misschien Ajax een aantal jaren geleden. Toen haalde Ajax ook wel eens via de voorrondes de Champions League. Zie jij dat nu bij PSV ook weer gebeuren?
Het is natuurlijk wel even afwachten wie ze nog loten. Ik ga ervan uit dat ze hier doorkomen. En Celtic en Midtjylland lijken me ook wel hordes die te behalen zijn. Maar dan zijn ze er nog niet. En ja, van Shakhtar of Benfica kun je verliezen. Maar ik vond ze gisteravond echt heel indrukwekkend. En het is heel vet voor Schmid en voor PSV dat die pressie dan zo goed werkt. Dat ze Havi daar 3 doelpunten uit maakt. En ook voor hem persoonlijk vind ik dat wel echt heel leuk. Want vorig jaar was het echt een drama voor hem met die overval in zijn huis en zo. En ik hoop dat hij daar helemaal van hersteld is met zijn gezin. En nou ja, daar leek het gisteren wel op.
Zeker. Maar wat was voor jou het hoogtepunt? Een van de goals of toch die assist?
Ik vond het afmaken van Mario Götze bij die derde goal. Dat vond ik zo soepel. Hoe hij die bal eerst terugkrijgt natuurlijk ook. Maar hoe simpel die hem eigenlijk onhoudbaar binnenschiet. En ja, ik schrok ook wel weer een beetje van Muslera, want in mijn gedachten was dat toch nog een hele goede keeper, maar daar was gisteren niks meer van over.
Nee, die hielp PSV wel even in de eerste minuut flink in het zadel. Dat zou eigenlijk nog de topspeler moeten zijn van Galatasaray, maar ja, misschien inderdaad ook een beetje over de top. Maar je zegt het ook al, ja, bij die derde goal was die eigenlijk kansloos, die goal van Götze. Ja, echt fantastisch. Ik heb echt enorm genoten van die assist van Xavi. Dat was zo ontzettend mooi en op de goede snelheid. Technisch vrij. En je ziet Louis en Dama al uitstappen met het idee van, nou ja, die bal kan er nooit binnendoor. En dan valt hij er precies binnendoor op de juiste snelheid. Echt een super goal. En voor Xavi ook, los van wat hij vorig jaar allemaal heeft meegemaakt. Het is eigenlijk ook nog een seizoen waarin hij moet bewijzen dat hij het op dit niveau kan laten zien.
In de Champions League bedoel je?
Nou ja, ook in de competitie toch?
Nou ja, ik vond hem natuurlijk vorig jaar in de grote wedstrijd tegen Ajax was hij ook goed. Dus wat dat betreft denk ik dat hij dat ook wel kan. Maar hij is normaal gesproken wel een gozer die in de Eredivisie de 30 goals aan moet kunnen tikken. En er zijn weinig dertigers in Nederland en hij is er daar wel een van. Ik denk dat dat eens een voordeel spreekt in dit geval. Aan de andere kant Ja, het is ook wel jammer dat hij nooit echt in een grote competitie gespeeld heeft, als je ziet hoe makkelijk die doelpunten maakt.
Nee, ja, wat dat betreft zou het voor hem een ideale gelegenheid zijn als ze de Champions League halen. Dat hij dan op dat niveau dat nog een keer kan laten zien.
Ja, nou, het is natuurlijk een beetje de eeuwige discussie die we in de voorbereiding voeren van kan dit PSV het Ajax moeilijk maken? En ja, de realiteit is dat je maar 2 keer in een seizoen tegen Ajax speelt. En ja, als je zo redeneert, denk ik dat PSV echt heel ver kan komen. En dat ze zo, nou ja, 23, 24 wedstrijden kunnen winnen. En als je dan tegen Ajax niet te veel schade oploopt, dan lijkt het me wel een serieuze titelfavoriet. Om er even heel opportunistisch hier dat te opperen.
Ja, nou ja, ik ben het volledig met je eens. Het is jammer dat we niet meteen in een discussie terechtkomen. Maar ja, ik zit eigenlijk wel op dezelfde lijn. Als je kijkt naar wat PSV vorig jaar heeft laten zien, dan hebben ze vooral de punten laten liggen in de tussen haakjes kleinere wedstrijden. En juist tegen Ajax lieten ze 2 keer zien dat ze al heel dichtbij zaten. Dus als ze in de kleinere wedstrijden minder punten laten liggen, ja, dan wordt het echt een fantastische titelrace dit jaar. Dat kan niet anders.
Nee. En ze hebben ook natuurlijk wel echt een heel breed elftal. Want als jij naar rust nog even Prupper in kan brengen en Gakpo, dan heb je het goed voor elkaar qua breedte. Al heb ik het idee dat jij dat niet vindt.
Nou, op sommige posities wel. Zeker defensief middenveld bijvoorbeeld. Nou ja, als je kan beginnen met Sangaré, die mij ook heel erg meeviel, opviel. Van Ginkel ernaast. En ik vind Prupper eigenlijk nog beter dan Van Ginkel. Dus dat wordt al een behoorlijke concurrentiestrijd, denk ik. Ik denk dat ze allebei nog hartstikke goed kunnen voetballen, maar dat Prupper gewoon fysiek nog een stuk verder is. Zowel qua loopvermogen als qua duelkracht. Dat hij veel meer ritme heeft. Veel meer nog in zijn mars heeft. In vergelijking met Van Ginkel, die toch vrij lang geblesseerd is geweest. Dus op die positie zitten ze goed. De reden dat je Gakpo kan brengen is omdat Vitesse in de basis stond. En jij weet al dat ik daar niet echt een fan van ben. Dus ik vind ook eigenlijk dat ze er, als je kijkt naar een Europees seizoen, dat ze er voorin sowieso nog wat bij moeten hebben. Zeker als Malen gewoon tussen haakjes gewoon vertrekt. En voor de rest, ja, op de andere posities zie ik eerlijk gezegd niet zo heel veel problemen. Verdedigend hebben ze aardig wat keuze. Nou, middenveld en op de buitenkant is het helemaal super qua bezetting.
Ja. Maar het is een beetje hoe je redeneert, toch? Want het is heel Nederlands om die Jorbe Vitesse te beoordelen op dat het voetballend er allemaal niet uitziet en dat hij eigenlijk niet heel veel brengt aan de bal. Maar bijvoorbeeld bij die eerste goal zet hij wel samen met Zahavi Muslera onder druk. En als alleen Zahavi daar is, dan is het makkelijker voor Muslera om die bal gewoon weg te peren. En ja, ik snap ook wel, als je zo aanvallend speelt als Schmid wil, dat je gewoon redeneert vanuit loopvermogen en vanuit, als het ware, vanuit je verdediging redeneert om aan te vallen. En daarvoor is die Vitesse natuurlijk een heel betrouwbare gozer. En vorig jaar tegen Ajax maakte hij ook een doelpunt. Die werd weliswaar afgekeurd. Maar dat tekent wel dat je met dat loopvermogen echt een enorm wapen hebt. En dat je dan niet 3 scharen kan als Julian Jenner. Ja, dat is dan maar zo. Maar het is wel een wapen.
Ik raad ook niet aan PSV ook niet aan om Julian Jenner te halen. Nou ja, wat dat betreft heb je wel een punt. Maar ik denk dat je ook spelers die technisch vaardiger zijn, dat Smit die ook wel op dat niveau kan krijgen qua intensiteit en qua druk zetten. Nou, en als we naar de andere kant kijken, dan is het echt een luxe probleem. Gisteren weer genoten uiteraard van Madueke. Van zijn dribbles, van zijn dreiging. Ja. Van de voorbereiding van de goal. En aan de andere kant, de min of meer de consequentie daarvan is dat Ihattaren gewoon weer op de bank zit. Er gaat natuurlijk weer heel veel aandacht naar uit. Ik weet niet of dat nog te verantwoorden is. Want als je naar die 2 spelers kijkt, ja, dan zit er misschien ook gewoon niet heel veel kwaliteitsverschil tussen. En dan is het echt een kwestie van hoe goed pas je in het elftal. En dan is misschien Madueke op dit moment verder dan Ihattaren in de visie van Schmid.
Ja, ik denk dat daar eigenlijk geen spel tussen te krijgen is. Maar Ihattaren die speelde ook tegen PAOK. Was hij echt heel dreigend. Weer een beetje glimpjes van de oude Ihattaren. En ja, misschien past hij niet zo goed in het elftal van Schmid. En Madueke dat staat buiten kijf, is een gigantisch talent. En ik snapte niet zo goed waarom PSV 30 miljoen voor hem wilde en hem anders niet wilde verkopen. Maar dat begint hij langzaam helemaal waar te maken. Hij heeft ook natuurlijk nog niet een heel Eredivisie seizoen erop zitten. Het lijkt me wel duidelijk dat Ihattaren dan in ieder geval ja, een andere plek moet gaan zoeken als hij de concurrentiestrijd niet kan winnen van Madueke. En ik hoop nog steeds, en dat heb ik al wel vaker gezegd hier, dat Wolfsburg hem wil halen. Volgens mij kan Mark van Bommel nog wel wat gebruiken. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, dat Mark van Bommel nog wat kan gebruiken, dat is wel duidelijk. Dat hij een trainer nodig heeft die 100% vertrouwen in hem heeft, lijkt me ook duidelijk. Dus wat dat betreft is het een goede combinatie. Ja, of hij beter wordt van een seizoen. Hij kan wel Champions League spelen, dus dat is ook een voordeel. Nou ja, ik heb alleen een beetje mijn twijfels over hoe Wolfsburg volgend seizoen gaat presteren. Maar qua speelminuten en qua vertrouwen en qua zichzelf ontwikkelen, zou het wel, denk ik, wel een goede stap kunnen zijn voor Iataren.
Ja, van 30 Bundesliga-wedstrijden wordt niemand slechter, toch?
Nee, dat denk ik ook niet. Ook niet qua inhoud trouwens.
Nee, dan kan hij misschien daarna terugkomen voor Schmid om alsnog in het elftal die druk te zetten.
Wauw, dit is een prachtig scenario. Nee, jij denkt dat PSV eerst even het contract met Iataren voor 3 jaar verlengt en dat ze hem dan even een jaartje uitlenen aan Wolfsburg.
Ja, nou ja, dat zou misschien wel het beste zijn.
Ja, hij gaat het alleen niet doen. Maar ik vind het, nee, ik vind het wel een mooi scenario wat je bedacht
hebt. Ja, het is, nee, precies, inderdaad. Ik zag trouwens dat Bazour in verband werd gebracht met Galatasaray. Dat zou ik voor hem wel een hele vette transfer vinden.
Ja, ik... op zich, ja, als je van inderdaad, als hij de mogelijkheid heeft om van Vitesse naar Galatasaray te gaan, is dat inderdaad een enorme stap vooruit. Ik weet niet of het voor zijn carrière nou super is als hij daar naartoe gaat. Maar qua avontuur en qua waarschijnlijk ook wel qua salaris en qua prijzen die je kan winnen bij Galatasaray en qua club is het wel een hele vette stap.
Maar hoezo, op zich carrière technisch Galatasaray schaal ik normaal gesproken op volle kracht niet veel zwakker in dan de Nederlandse top. De stap naar de Nederlandse top kan hij niet zetten, dan kan hij de stap zetten naar de Turkse top. Ik heb ook niet de illusie dat hij verder nog richting de Premier League of zo kan. Dus dan is het toch heel vet als je nog 5-6 jaar in de Turkse top kan spelen.
Nou ja, ik heb voor hem de hoop niet opgegeven dat hij nog via een tussenstap nog wel weer richting een topclub kan. En ook richting het Nederlands elftal. Dus als ik die route voor ogen heb, dan weet ik niet of Galatasaray de beste stap is. Ik denk dat hij ergens terecht moet komen bij een club in de middenmoot Italië, Spanje, Duitsland, Engeland. En met een trainer die in hem gelooft. En dat hij van daaruit misschien zijn carrière weer op kan pakken.
Jij gelooft dat hij in 2024 in Duitsland erbij is op het EK. Dat zou je niet gek van staan te kijken.
Ja.
Oh, wow. Dat is best wel in jargon een hot take.
Ja, maar ik weet dat zijn karakter heeft natuurlijk voor problemen gezorgd. Maar puur voetballend gezien en ook de rol die jij nu bij Vitesse invult. Wat best wel een rol is die ook in het moderne voetbal veel voorkomt. Ja. Stel dat het Nederlands elftal inderdaad bijvoorbeeld weer met 3 centrale verdedigers gaat spelen en ze hebben een voetballer nodig. Ja, ik zie die rol best wel bij hem passen nog steeds. Alleen ja, tussen nu en een basisplaats in Nederlands elftal, daar zit nog wel een heel groot gat tussen. Dat ben ik met je eens.
En bijvoorbeeld Leeds of Brighton of zo? Brentford misschien? Zie je dat dan?
Ja, ik zou Leeds wel heel, heel vet vinden.
Ja, Leeds is net te ambitieus, denk ik. Maar Brighton of... Ja, ik denk dat hij bij Brighton of Brentford, waar hij in theorie zeg maar met zijn voetballende kwaliteiten mee kan. Fysiek is hij ook in orde. Denk ik niet dat ze hem gaan halen en dat ze hem op gaan stellen. Denk je dat hij daar mee kan? Ja, rechter rijtje Premier League?
Ja.
Ja, dan moet je hem erin brengen. Dan moet je nu de zaakwaarnemer bellen van Bazour en zeggen, we gaan er alles aan doen.
Ik heb niet zoveel contact in Engeland. Volgens mij zit jij daar beter dan ik.
Ja, nou ja.
Ja, ik weet hem alleen wel beter te verkopen dan jij vandaag.
Ja, dat zijn geen zaakwaarnemers die ik daar ken, maar goed. Nee,
gaan we maar even een bureau voor inschakelen. Maar goed, of Bazour ook ooit weer terugkomt in Nederlands elftal gaat afhangen van Louis van Gaal.
Zo.
In combinatie met Henk Vrezer en Danny Blind. Dit is nu eigenlijk is het rond, toch? Dat kunnen we wel zeggen.
Nou ja, ik ben niet groot fan van de Telegraaf. Maar ik denk als zij volmondig zeggen dat Van Gaal de bondscoach wordt, dat je er wel vanuit kan gaan dat het bijna rond is. En dat is op zich voor het Nederlands voetbal, ik zou zeggen, de minst slechte keus. En dat maakt het een goede keus. En dat Henk Vrezer erbij komt, vind ik heel tof. Want hij heeft met best wel veel clubs, Sparta, ADO, Vitesse laten zien echt resultaten kunnen boeken, ook als het elftal wat minder is. En ja, ik vind het alleen een beetje moeilijk dat er hangt nu zo'n show omheen, dat hij wordt gekozen omdat het een zwarte trainer is, terwijl die man die heeft echt een fantastische carrière en heeft het met niet zulke goede clubs heel erg goed gedaan. Dus ja, ik zou toch vooral hem daar neerzetten omdat het zo'n goede trainer is.
Ja, dat lijkt me ook. Ja, hij heeft bij Sparta absoluut bewezen. En niet alleen bij Sparta. Ook bij Vitesse heeft hij een periode uitstekend gedaan. En wat wordt eigenlijk de rol van Frezen? Want ik begreep dat hij ook misschien wel de opvolger zou kunnen worden van Van Gaal.
In dat stuk van de Telegraaf stond dat de KNVB hem hoopt door te schuiven. Dat heeft niet zo'n heel lekker verleden met Danny Blind en Guus Hiddink.
Dat was echt een toezegging destijds.
Ja, al ook die periode van Danny Blind. Ik weet nog wel dat Nederland uitspeelde tegen Zweden. En toen kopte Dost in de laatste minuut de winnende binnen tegen Zweden. Die werd afgekeurd voor duwen, wat echt geen duwen was. Voor Blind zat echt alles tegen wat tegen kon zitten. En ja, en Hiddink, daar was het gewoon over mee. Dus ja, ik denk dat Danny Blind echt heel erg veel pech heeft gehad. En dat in retrospectief, zeg je volgens mij, die keuze van Blind ook helemaal niet zo raar was, eigenlijk. Weet je, die man is toen helemaal afgefakkeld, maar als je daar realistisch naar kijkt, viel dat wel mee. En ja, Frezer is een hele goede trainer. Het is niet zo'n hele charismatische man. Het is geen Gareth Southgate die de hele boel verbindt. Maar het is wel een hele goede trainer.
Nee, en die Southgate-factor, die kan ik eerlijk gezegd wel redelijk missen.
Dan, die kan je wel missen.
Ja hoor. Ja, tuurlijk. Ik vind Henk Frezen juist een hele fijne persoonlijkheid. Ook voor de media in ieder geval. En ik denk dat hij heel erg begaan is met zijn spelers. Veel eisend sowieso. Dus ja, ik vind het sowieso een hele goede trainer.
Maar het is ook wel, je wil als bondscoach toch ook een beetje een... Vind je hem heel charismatisch in de media?
Ja, charismatisch. Ik weet niet of charismatisch het juiste woord is. Maar hij is wel altijd duidelijk. Hij gaat geen vragen uit de weg. Hij is af en toe is hij gewoon een keer nukkig als hij echt nukkig moet zijn. Maar hij kan ook vriendelijk of grappig zijn. Dus ik vind het helemaal geen verkeerde mediapersoonlijkheid. En plus, ik vind het ook niet het belangrijkste van een bondscoach. Als hij maar duidelijk weet te verwoorden wat hij doet. Nou, en als het ergens aan heeft ontbroken in de laatste periode, dan was het dan dat wel.
Ja, dat is waar. En hij heeft ook wel bewezen om elftallen veel beter te kunnen laten presteren dan, of in ieder geval boven zichzelf te laten uitstijgen. En dat plus, zal met Oranje nodig zijn als je wat wil.
Ja, plus hij heeft nu nog anderhalf jaar om bij te leren van de meeste.
Ja, ik denk wel.
Wat dat betreft zit hij wel goed.
Hoe denk je dat Frezer reageert als Van Gaal met stemverheffing de kamer binnenkomt lopen?
Oeh, daar had ik nog niet over nagedacht dit. Ja, dit vraagt wel een beetje om een camera in de kleedkamer.
Ja, dit vraagt om een camera in de kleedkamer. Maar ja, daar vragen we al heel lang om. En ja, ik vind het ook leuk voor Blind. En Frans Hoek krijg ik soms een beetje de kriebels van. Maar volgens mij is dat ook gewoon een vakman.
Ja, ik mis alleen nog een beetje een oud speler in de staf. Volgens mij heeft Van Gaal dat in zijn vorige periode ook niet echt gedaan. Maar maar die was toen al wel een redelijk ervaren trainer. Die was ook wel vrij lang gestopt. Ik zou Sneijder echt fantastisch vinden als die er nog bij komt. Alleen dat is er nog niet echt op voetbaltechnische redenen gestoeld. Nee, van de Vaart zou ik niet aanraden trouwens, maar Sneijder zou ook wel een heel grappig toevoeging.
Die heeft ruzie gehad toch met Van Gaal ook. Ik zou eerder zeggen Dirk Kuyt op basis van Gaal.
Ja, ik weet niet of de groep daarop zit te wachten. Net als met Van Persie. Van Persie trouwens zou ik ook een hele interessante vinden.
Alleen Van Persie, man. Ja.
Van Persie en Depay. Ik weet niet of dat goed gaat. Die hebben ook een flinke ruzie gehad. Dus,
kom op jongens. Zet jezelf eroverheen in het landsbelang. Okay. En maak daar wat van. Toch?
Nou, dan gaan we voor Van Persie. Hebben we dat bij deze afgetikt.
Heel kort. Wie denk je dat de keeper wordt van Gaal volgende winter? In de winter van 2022? Wie staat er onder de lat?
Ja, toch nog steeds Sillissen. Ah. Hij is nu al heel erg veel geblesseerd trouwens. Het is al problematisch, maar het maakt de keuze ook wel makkelijker om hem niet om hem niet meer de nummer 1 te laten zijn. Met zoveel problemen, fysieke problemen.
Ik denk dat het Bijlo wordt. En als Bijlo anderhalf jaar keept, dan Dan kan ik me ook niet voorstellen dat Bijlo het niet is. En ergens zou ik de derde keeper van Ajax zou ik ook nog wel een aardige vinden. Maar laten we het daar niet weer over hebben.
Nee, maar, ja, ik ben even vergeten waar hij vandaan komt, van welke club. Ja, maar,
goed. Ja, de Olympische Spelen.
Ja, schakelen we even door naar de eerste speeldag van de Olympische Spelen. Met eigenlijk al hele leuke wedstrijden op het programma. Spanje heeft de halve ploeg meegenomen van het EK. Met in ieder geval de basis Oyarzabal, Dani Olmo, Unai Simon, Pau Torres, Eric Garcia en als laatste natuurlijk Pedri.
Ja, maar als ik daar dan naar zit te kijken en je ziet dan Richarlison 3 doelpunten maken, fantastisch. En volgens mij is hij nog heel erg fit, maar die heeft ook al de Copa America gespeeld. Een heel zwaar Premier League seizoen. Daarvoor korte vakantie, nog een coronaseizoen dat is afgemaakt. Je kan dit die spelers toch gewoon niet aandoen. Iemand moet hier verantwoordelijkheid voor nemen.
Nee, en dan is Richarlison nog een speler midden 20 die ja, al redelijk volgroeid is. Maar op Pedri wordt gewoon roofbouw gepleegd. Ja. Als je voetbalmanager speelt, dan heb je wel spelers met heeft wedstrijdritme nodig. Nou, ik weet zeker, als Ronald Koeman Pedri terugkrijgt, dan krijgt hij die melding in ieder geval niet. Want die is gewoon totaal opgebrand bij het begin van het seizoen. Ja, ik zou als Barcelona zijn, dan ben je haast verplicht om hem gewoon eerst even twee maanden met vakantie te sturen. Ik vind het ook wel een beetje dubbel hoor. In die zin dat je krijgt op die kans al de mogelijkheid om een EK mee te maken. Nou, dat laat je niet lopen. En je bent met je eigen generatie, hoewel die nu nog steeds jong is, mag je deelnemen aan de Olympische Spelen. Dus je wilt eigenlijk als speler wil je het ook allemaal niet missen.
Nee, nou ja, kijk, als je je hart volgt, dan wil je het niet missen en dan ga je er meedoen, maar... Ja, je moet wel rationeel zulke beslissingen nemen. En anders dan ben je straks Alexis Sanchez, die op zijn 27e eigenlijk geen carrière meer heeft. Dat is wel een serieus risico. En het is ook wel echt een absurde zomer. Je hebt eerst dat onder-20 toernooi gehad. Dan het EK, nu dit. Het is de agenda die is overvol. En ja, ook om eerlijk te zijn, het Olympisch voetbal, ik vond het van de vrouwen vond ik het heel vet. Al viel die wedstrijd eigenlijk wat tegen. Ik vind het ook een moeilijk toernooi om echt van te genieten. Bij bijna iedere sport is de Olympische Spelen het summum, het hoogste wat je kan halen. En ja, dit is toch een beetje een gekunsteld toernooitje, dit Olympisch voetbal.
Ja, ik zie het ook eigenlijk meer als een soort etalage voor spelers. Dat je wat leuke nieuwe spelers kan ontdekken, of dat spelers een contract kunnen afdwingen. Dan dat zeker de Europese teams, die winnen dit al jaren niet meer. Ik begreep dat de laatste Olympisch kampioen uit Europa was Spanje, met onder andere Guardiola. Dus dat is al een paar jaar geleden. En als je kijkt naar het Spanje van vandaag, ze hadden net zo goed de doelen weg kunnen laten. Ik bedoel,
dat Duitsland ook en Frankrijk, dat waren ook echt hele gemankeerde helftallen.
Ja, nou ja, Spanje speelde dan nog best wel goed. En een beetje het klassieke Spaanse voetbal. Alleen dan inderdaad zonder in de buurt van het goal te komen. Dus dat was niet leuk om naar te kijken. Frankrijk speelde met een legend voorin. André-Pierre Gignac. Tegen Mexico, de competitie waar die speelt. Maar ja, dat kon eigenlijk ook al niet meer.
Een
dat
beetje is de Gerard Sibon van Frankrijk.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. De Sibon ging destijds mee met een Nederlands. Weet jij nog wie de andere twee waren?
Ja. Daar hebben we het al wel vaker over gehad. Makai en Jalins.
Heel goed. Ik moest Makai even opzoeken, moet ik eerlijk zijn.
Echt?
Eerlijk zeggen, ja hoor. Ja, Jalins wist ik nog. Maar goed, Frankrijk heeft eindelijk een generatie gestuurd, of eindelijk een elftal in elkaar weten te zetten waar geen talent in zit. Wat in Frankrijk best wel knap is. Heel veel spelers hebben ook geen toestemming gekregen om te gaan. En ja, Mexico was wel leuk. Onder andere met Diego Lainez van Betis, ooit in belangstelling van Ajax, en met César Montes, die ook in de belangstelling stond van Ajax en heel recent nog werd gelinkt aan een transfer op korte termijn naar PSV. Ja, die deed wel aardig. Lange centrale verdediger, goede inspelpaas.
Ik heb niks met Ajax, maar wat zal die Lainez spijt hebben dat hij niet naar Ajax is gegaan?
Ja, zeker. Ook voor zijn doelpuntenpremie trouwens, want hij heeft in La Liga 0 keer gescoord in 2 seizoenen. Oh, en het is heel veel dreiging, heel leuke voetballer, goed positiespel, goede dribbel, maar ja, weinig rendement.
Want op het moment dat hij naar Ajax gegaan, dat was nog voor die halve finale, toch? Van de Champions League.
Poeh, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Volgens mij wel, weet ik vrij zeker.
Had de opvolger van Neres moeten worden, maar Neres ging niet weg.
Precies. Volgens mij is dat nog voor die halve finale en had hij echt volledig op die bandwagon kunnen stappen en al die potjes tegen VVV en Heracles 1000 doelpunten kunnen maken. En dan kom je als voetballer toch veel beter uit. Ik heb ook enorm genoten trouwens van, volgens mij was het de linksbuiten, Claudinho. Dat is toch maar weer het bewijs dat je bij iedere naam gewoon Inyo erachter kan zetten en dan heb je een voetbalnaam. Ja, maar ze die vandaag het over hebben.
Aan de linkerkant bij Brazilië vandaag.
Ja, bij Bragantino speelt die, zie ik. Ja, het is echt een club waar ik nog nooit van gehoord heb. Is van Red Bull, volgens mij. Zo. Tenminste, dat zei Jaron tegen mij. Maar ja, het is, ik vind het een heel gekunsteld toernooi. En dat vind ik eigenlijk jammer, want je zou willen dat een Olympisch voetbaltoernooi wel gewoon alles is. En ja, als het op andere jaren was geweest, op oneven jaren, dan had je gewoon je sterkste selecties kunnen sturen.
Ja, nu een beetje afhankelijk van een aantal grote affiches, zoals vandaag Brazilië, Duitsland was wel heel leuk om naar te kijken. Met dus die hat-trick van Richarlison, waarvan de eerste op een hele mooie steekbal van Anthony. Ja. Dus dat was eigenlijk het hoogtepunt van die wedstrijd. 4-2 uiteindelijk voor Brazilië.
Ja, klopt. Je doet die gast ook tekort om het dan niet over die wedstrijd te hebben. Eigenlijk, daar heb je wel gelijk in. Ik vind ook Douglas Luiz, ben ik ook wel fan van, al is het alleen maar omdat het bij Villa best wel een vette speler is als verdedigende middenvelder. Maar ja, uiteindelijk...
Over de hele linie een negatief kijkadvies voor de Olympische Spelen, maar misschien even de mooie potjes eruit pikken voor de rest van dit toernooi.
Dat lijkt me een goede samenvatting, ja.
Ik denk dat het advies is. En we hebben natuurlijk ook genoeg voetbal om naar te kijken deze weken. Met vanavond al. Feyenoord tegen Drita. Is het gevoel net zo goed als voor PSV Galatasaray bij jou?
Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk zeker wist dat Feyenoord dit dik ging winnen. Maar ik begin langzaam wel een beetje... Er begint een beetje twijfel te ontstaan bij mij. Al vond ik Feyenoord tegen Werder een hele goede indruk maken. Het is... PSV voetbalde echt om die Champions League te halen. En ik denk dat Feyenoord vanavond gaat voetballen om niet af te gaan. Tenminste, dat vrees ik. En dat is toch wel de slechtste manier om een wedstrijd in te gaan.
Je hebt ook het idee dat ze eigenlijk nog vol in de voorbereiding, in de opbouw van de speelwijze van Slot zitten. En dat ze nu al die wedstrijd moeten spelen. Dat die eigenlijk, ondanks het kaliber van de tegenstander, dat die wedstrijd eigenlijk te vroeg komt. Dat idee begin ik er nu ook een beetje bij te krijgen. Ja. Het kan ook een beetje zijn, wat je wel vaker hoort bij dit soort wedstrijden, dat je bij de loting wordt er dan gezegd, nou, dat is een tegenstander van niks. Dan in die opbouw van die wedstrijd wordt zo'n tegenstander toch ook altijd wel even iets groter gemaakt dan dat ze zijn. Daar hoop ik eigenlijk een beetje op.
Ja, het kan eigenlijk geen goed elftal zijn. Niets wijst erop. En ja, als zo'n trainer dan zegt dat Brian Linssen en Sinisterra de beste spelers zijn van Feyenoord, dan heb je er volgens mij ook weinig van begrepen, want... Ja, zelfs in dit Feyenoord, wat echt geen top elftal is, dan steken wat mij betreft Senesi en Bijlo er echt bovenuit. En in ieder geval niet Linssen en Sinisterra. Maar ja, weet je, als mijn conservatieve gedeelte in mij zegt van ga daar gewoon op de nul spelen en zorg dat je niet verliest. Is dat heel, heel armzalig?
Ik vind het niet zo'n gek idee om daar eerst even... Even de kat uit de boom.
Ja,
vind ik niet zo'n gek idee. Als je kijkt naar de voorbereiding onder Slot en hoe ze gespeeld hebben, dan kom je waarschijnlijk qua opstelling toch weer uit op de klassieke formatie van Slot met 4 verdedigers, 2 mensen daarvoor en dan 3 aanvallende middenvelders en een spits. Dus 4-2-3-1. Ik zou het niet gek vinden als ze in tegenstelling tot het duel met Werder, dat ze toch met een andere controlerende middenvelder beginnen. Dus bijvoorbeeld met Burger en met Toornstra of met Burger en met Kuksu. En net even iets meer zekerheid in te bouwen. Ja, het is best wel gek om dat te zeggen tegen een team uit Kosovo. Maar ik vind de meerwaarde van Bozinic voorin vind ik zo laag. Dat ik liever heb van, zet dan of Til maar in de spits, of zet Linssen maar in de spits. Ja. En dan een middenvelder aan de buitenkant. Ik zou het niet gek vinden.
Nee, het is oerconservatief en heel on-Nederlands, maar je hebt daar niet zoveel te winnen ook. Dus als je daar 0-0 speelt vanavond, ja, je gaat dat in de Kuip wel afmaken. Want dat is volgens mij echt een heel ander verhaal. Je zag dat ook tegen Trentin toen. Toen gingen ze eruit kansloos af en thuis... Hadden ze echt met 8-9-0 kunnen winnen, maar die bal wilde er niet in.
Nee, toen was het volgens mij 1-1, maar dat was echt een...
Dat was echt absurd. Dus waarom zou je het niet gewoon zo aanvliegen? En uiteindelijk, als je wat wil in Nederland en je wil gewoon enigszins tegenstand kunnen bieden aan PSV, Ajax, AZ. Dan zul je ook in die uitwedstrijden ook verdedigend er moeten staan. Dus misschien is het wel een goede voorbereiding op die potjes om een keer, al is het tegen de lam en de blinde, op de nul te spelen.
Ja, ik zou het... hoe raar dat ook klinkt, ik zou het ook niet eens gek vinden. Feyenoord nog trouwens zonder Jaan Baks. Die is nog niet speelgerechtigd.
Ja, wij zijn wel echt heel laf. Maar wel realistisch.
Ja, ik hoef ook vanavond geen champagne voetbal te zien. Het zal maar echt een rotzooi wezen als we maar gewoon die eerste ronde doorkomen.
Nou, ver is de aanvoerder vanavond, maar ze hebben nog niet officieel een aanvoerder gekozen. Wie denk jij dat die band krijgt?
Nou ja, ik denk dat als zij die aanvoerdersband om zijn arm schuiven, dat hij heel snel die aanvoerdersband in Turkije zit. Want ik las ook via Feyenoord Transfermarkt dat er belangstelling van hem is vanuit Turkije. Nog niet wat officieel, maar wel dat Feyenoord in principe open staat voor onderhandelingen. Wat ik best opmerkelijk vind.
Ja, vind ik ook raar.
Het is een ervaren speler. Het is een speler die en als defensieve middenvelder, zowel als centrale verdediger uit de voeten kan. Ik denk gewoon dat ze echt geen toekomst meer in hem zien. Dan zou ik het heel gek vinden als ze hem aanvoerder maken.
Hij is natuurlijk ook wel een beetje lam geslagen door blessures. Heeft hij echt heel veel last van gehad. En nou ja, de Ver die tegen Chili die bal binnenkopte, die bestaat helaas niet meer.
Nee, ja, maar zijn ontwikkeling is eigenlijk een beetje gestagneerd. Want je had het idee dat hij vorig jaar dat hij een beetje aan het terugkomen was. Ook qua fitheid. En dat heeft hij in het tweede seizoen eigenlijk niet door kunnen zetten.
Nee, dat is echt jammer. Maar ja, ik bedoel, als je nou naar Fener of naar Besiktas of naar Gala kan, dan zou ik het wel begrijpen. Maar nou ja, Kasimpasa en Gaziantepspor, dat zijn toch, het zijn in ieder geval geen topclubs in Turkije. Waarom zou je van een Nederlandse topclub, misschien komend seizoen subtopper, maar in ieder geval in naam en faam topclub naar zo'n club gaan? Dat doe je alleen voor het geld dan, ja.
Ja, of als Feyenoord van jou veel.
Ja.
Dat scenario vind ik dan niet ondenkbaar. En als je dan toch een aanvoerder moet kiezen, ondanks dat hij misschien bij een heel goed bod ook al weggaat. Ja, ik zou Senesi wel vet vinden als aanvoerder.
Ja, man.
Qua die heeft zich ook bewezen die heeft zich bewezen in de groepsapp. Dus,
met dat gifje.
Ja, sowieso. Dat gaat helemaal goed komen.
Ja, man.
Daar zou ik dan eerder aan denken als aanvoerder. Ja. Maar goed, voor vanavond is dat nog niet zo heel, heel belangrijk. De wedstrijd wordt trouwens gespeeld in Pristina, niet in Gilyan. Het stadion van Drita wordt verbouwd. 30% bezetting. Wat ik las, wel fanatieke aanhang. Kan een rol gaan spelen. Ja. Maar in ieder geval geen vol stadion en niet het eigen stadion.
Hebben als slogan "No one likes us, we don't care", hè, die aanhang. Dus dat wordt
die waren eigenlijk al af. Ja. Tellen ze voor jou eigenlijk al niet meer mee. Ja.
Stone Island jas en bucket hats. Nice. Nice. En komt Shakiri niet uit Gilyan?
Ja, zeker. Ja, dat was eigenlijk het leukste feitje. En dan spelen ze daar helemaal niet. Een beetje jammer. Maar goed.
Nee, ja, de commentator die kan het doorstrepen. Waar wordt het uitgezonden vanavond?
Dat is een goede vraag. Dat wordt eigenlijk even een eentje om op te zoeken.
Heel snel.
Ik weet het niet zeker namelijk.
Ik dacht ESPN toch?
Ja, ik heb wel... Aleta Leidelmeijer was er sowieso de afgelopen dagen al om wat reportages te maken. Dus ik zag ook dat zij op bezoek was bij wat Feyenoord supporters die een camera hadden geboekt in het hotel, zeg maar, naast het veld. Dus die gaan op die manier die wedstrijd volgen. En in de wedstrijd wordt inderdaad zowel het uitduel als het thuisduel wordt uitgezonden op ESPN.
Kijk, klasse.
Heel goed, Mart. Had ik eigenlijk moeten weten. Maar...
Ja, als oud-gediende. Of wil je het niet zeggen? Uit een beetje rancune dat bij RTL 7 blijven hangen.
Ik heb al reclame gemaakt voor Lyon Wolfsburg dit weekend. Dus zo zit ik niet in elkaar, jongen.
Kijkcijferrecord.
Ja, ik denk dat sowieso naar mijn tip dat de kijkcijfers zo verdubbeld zijn.
Ja. Dus, voorspelling voor vanavond?
Sorry, ik ga voor een 2-1 voor Drita. Ik ben helemaal gedraaid.
Ja.
En nu weet ik zeker dat jij niet hetzelfde gaat zeggen. Gisteren hadden Jeroen en ik 3-1. Maar jij gaat nu zeker met wat anders komen.
Nee, ik denk dat Feyenoord met 2-0 wint. En dat ze dat doen vanuit een gesloten defensie. En dat die gasten echt zo tering slecht blijken. Dat het echt, dat het in de Kuip nog 6-0 wordt.
Het lijkt mij daar teken ik nu gewoon blind voor. Het lijkt mij een fantastisch scenario.
Nou, Nou, een positieve afsluiter dan.
Ja, dan kun je ook met een goed gevoel op vakantie.
Ja, anders heb ik echt een slechte vakantie. Als Feyenoord morgen verliest, dan...
Ja, zo zit jij zeker in elkaar.
Ja, dan ga ik niet.
Nee, dan blaas je de hele boel af. Ja. Maar laten we daar maar niet op hopen. Morgen weten we de uitslag. Morgen is er ook een nieuwe FC Afkikken Daily natuurlijk. En bedankt voor het luisteren. En we zien je morgen.